Ik bedoel, kan je nu al garanderen? 120 keer de omzet is geen vaste waardering voor SpaceX. Het gaat er ergens af in de komende jaren. Het is een tijdelijk fenomeen.
Ja, beste beleggers. Het is weer donderdag 18 juni. Chiptoeleverancier Besi heeft deze ochtend zijn outlook verhoogd. Niet verrassend in de aanloop naar de beleggersdag. En nog een beleggersdag waar de verwachtingen wel een stuk lager liggen. Flow traders. Kan de market maker nog wel verrassen? Dat en meer. Hoog tijd om over beleggen te praten. Dit is Voor Kennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter or cheat. I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voor Kennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Frederik van Ginsven. En naast mij zitten Jeff Thijssen en Karel Werks. Jongens, om maar te beginnen. Wat is er allemaal gebeurd de afgelopen week? Waar hebben we ons mee bezig gehouden, Jeff?
Nou, heel veel opvallend nieuws uit, natuurlijk uit de chip-gerelateerde sector. Ik vond met name Nvidia, die haalt 25 miljard op met de eerste uitgifte van een obligatie in 5 jaar tijd. Is niet meteen een bedrijf waar je verwacht dat zij geld gaan ophalen.
Hebben ze dat nodig?
Niet direct, maar misschien ze hebben er natuurlijk een bepaalde strategie voor. Maar als je kijkt, die 25 miljard is natuurlijk wel relatief klein ten opzichte van de beurswaarde van ongeveer 5000 miljard. Maar ze lijken gewoon ook te willen profiteren van het hele positieve sentiment en hun sterke kredietprofiel op dit moment. Dus wat gaan ze met opbrengst doen? Nou, een gedeelte gaat naar herfinanciering van eerdere schulden. En daarnaast geven ze ook gewoon weer aan strategische AI-investeringen. Dus lijkt ook meer om de kaspositie nog meer te versterken. Wellicht gaan zij ook nieuwe investeringen aankondigen, wat ze al eerder hebben gedaan in andere ondernemingen.
En het zijn natuurlijk obligaties. Dat betekent dat er geen verwatering is. Dus de zittende aandeelhouders hebben er geen last van. Ik bedoel, je hebt ook hyperscalers als Google, die besluiten om wel, wat was het, 80 miljard of zo?
80 miljard, inderdaad.
Nieuwe aandelen uit te geven. En dat is dus echt profiteren van het huidige sentiment en verwatering.
Ja, maar ook wel misschien op dit moment dat je dan gewoon een wat lagere rentevoeding kan afspreken.
Volgens mij zijn de rentetarieven redelijk gestegen, toch? De afgelopen 5 jaar. 0 in 2020.
We hebben de ene na de andere
renteverhoging in de wereld. En
als je kijkt ook in Europa, een ander bedrijf, wat kleiner. ST Microelectronics. Beurswaarde 59 miljard euro. Die gaat ook 1,5 miljard ophalen. Door middel van een obligatie. Dit is een Frans-Italiaanse chipproducent. En de helft van deze opbrengst die gaat ook weer naar het vervroegd terugbetalen van schulden. Bij die andere was dan herfinanciering. Maar de rest gaat ook weer om te investeren in alle kansen die AI bieden. Dus daar komt niet snel een einde aan. Eerder hadden we natuurlijk vorige week de beursgang van SpaceX. Ik weet niet of Karel daar nog iets over wil zeggen. Maar
ook
dat
je ging zeggen, ik weet niet of we dat door hadden.
Ja. 75 miljard opgehaald.
Het enige wat ik erover wil zeggen is dat er 6 ruimtevaartaandelen zijn die ik aantrekkelijker vind dan SpaceX. Daar heb ik een verhaal over geschreven afgelopen week. Verhaal van de week. En staat in de show notes een linkje.
Zeker.
Ga verder, Jeff.
Ja, dat SpaceX had natuurlijk ook aangekondigd alweer om een overname te gaan doen. Van Cursor. 60 miljard betalen ze daarvoor. Dus ze hebben net 75 miljard opgehaald. 60 miljard gaan ze nu uitbesteden aan een overname. Dus dan gaat nu ook misschien de fantasie komen van wat gaan ze nog meer kopen? Omdat ze het gaan financieren met aandelen. Ze gaan niet betalen in cash, maar in aandelen betalen. Het was wel bekend dat OpenAI ook graag Cursor wilde inlijven. Dus daarmee is Musk in ieder geval weer een stap de andere partij voor de concurrent. Dus eigenlijk heel benieuwd hoe dat verder gaat verlopen. Wat is me nog
maar,
meer?
Wacht even, want je zei net, dan gaat de fantasie lopen van er komen nog meer overnames.
Open X, staat helemaal vol met ASML is de volgende.
ASML is de volgende.
Omdat Musk de hele keten in handen wil hebben. Dus ze hebben al het einde. Ja, ASML zit helemaal aan het begin.
Ja.
Dus ik bedoel, daar begint ook een beetje fantasie in te raken.
Ja, we hadden het er daarnet inderdaad over op de redactie. Maar Jeff, jij denkt dat niet zo snel gaat gebeuren.
Nou, dit is natuurlijk wel een andere omvang. De beurswaarde van ASML is aanzienlijk hoger. Tegelijkertijd zullen ook de Europese toezichthouders, die zullen niet snel instemmen met een dergelijke overname. Maar je ziet wel heel veel dat er heel, ja, het aandeel is heel even sterke rugwind de laatste tijd. En dat komt mede ook omdat Elon Musk zich natuurlijk positief heeft uitgelaten
over
ASML. En dat helpt natuurlijk wel om de onderneming op de kaart te zetten. Kijk, in Nederland is ASML heel bekend, maar ik denk in Amerika ja zeker niet. Bij heel veel beleggers. En ja, je ziet dat Elon Musk kan zelfs in het verleden heeft die Dogecoin naar behoorlijke hoogte kunnen brengen.
Ja, magic touch.
Dus ja, het helpt wel als, als er gewoon meer bekendheid is. Ik denk met name ook in de VS, bij de particuliere belegger. En de bedrijven van Elon Musk hebben natuurlijk een hele hoge waardering. Dus relatief gezien lijkt een speler als ASML dan behoorlijk goedkoop.
Is het ook, want als je bijvoorbeeld kijkt met ASML, ik heb er al een half jaar niet meer gekeken hoor. Maar volgens mij zal het uit mijn hoofd 10 keer de omzet noteren. Als je dan kijkt naar SpaceX, zit wel middel op 120, 130 keer de omzet. Dus er zit een factor 13, 14 tussen. Dus ik bedoel, wat dat betreft is ASML extreem goedkoop vergeleken met SpaceX. Dus ik bedoel, dat biedt wel mogelijkheden om overnames te doen. Want geloof mij, ik bedoel, kan je nu al garanderen, 120 keer de omzet is geen vaste waardering voor SpaceX. Het gaat er ergens af in de komende jaren. Het is een tijdelijk fenomeen.
Mm-hmm. Maar ja, Elon Musk heeft zich dus wel echt expliciet uitgelaten van dat ASML de belangrijkste bedrijf is van Europa. En dat die techniek, dat die cruciaal is en uniek. En dat iedereen daarvan afhankelijk is. Dus dat heeft gewoon toch weer het bedrijf nog meer op de kaart gezet, denk ik, bij een grote groep beleggers, investeerders. Dus daar gaat het inderdaad erg goed. Maar er zijn ook altijd bedrijven waar het wat minder gaat. Eén daarvan is BMW. Dat kreeg weer een flinke koersdaling om zijn oren. Eén daarvan, waarom? Aanleiding zelf, winstwaarschuwing. En dat is toch wel weer al heel snel dat die winstwaarschuwing komt. Want ik denk in maart hadden ze de doelstelling voor 2026 afgegeven.
Yeah.
In mei hebben ze die herhaald. Een maand later kan het allemaal weer op de schop. De omzet zou in eerste instantie in 2026 stabiel blijven. Nu wordt er een krimp verwacht van 1-3%. Maar waar eerst ook de netto winst gelijk zou blijven, ten opzichte van het vorige boekjaar, rekenen ze nu op een winstdaling onderaan de streep van 15%. BMW zit gewoon net als de andere Europese spelers in het probleemhoekje van te hoge loonkosten. Ze moeten de grondstoffen importeren. En dat zijn gewoon problemen die niet makkelijk op zijn te lossen.
Daarnaast, de situatie in Midden-Oosten speelt daar ook nog een rol.
Ja, dat zou kunnen dat je meer op elektrische voertuigen inzet. Yeah. Alleen het probleem is met de Europese autobouwers. Die werden nog steeds op twee paden. Die zijn nog steeds bezig met fossiele brandstofvoertuigen. Mm-hmm. En met EV's. En natuurlijk, dat is als je met twee dingen tegelijkertijd bezig bent. Dat is niet echt heel efficiënt. En met name in China, dat is nog steeds de belangrijkste automarkt ter wereld. Daar heeft het gewoon concurrentie. Want er zijn ongeveer 120 verschillende Chinese EV-merken op de markt momenteel. Dus wie wilt er nog een BMW kopen daar? Dus dat speelt natuurlijk de onderneming ook parten.
Is het niet ook gewoon een politieke bet? Dus in de zin van op het moment dat het gewoon echt te slecht gaat met de Europese autobouwers, dan gaan we uiteraard, zoals we met alles doen, met landbouw, et cetera, protectionistische maatregelen treffen. Verbieden we alle importen uit China.
Mm-hmm.
En het vliegen die aandelen de lucht in vanaf dat moment.
Ja, dat is afwachten. Kijk, BMW zit net nog meer problemen eigenlijk. Waarom? Er zijn al importheffingen. Dus als de Chinese producent een voertuig wil brengen naar de Europese markt, dan zijn daar heffingen voor. Maar BMW, daaronder valt ook het merk Mini. En ze hebben ook de X1. Die worden allebei geproduceerd in China. Dus zelfs over hun eigen auto's moeten ze ook importheffing worden daarop toegepast. Want die worden gemaakt in China en die komen hier naartoe. Dus ze moeten ook de productie gaan verschuiven van China naar Europa. Dus dat is allemaal toch wel heel veel uitdagingen. En iets waar je misschien niet zo snel mogelijk gaat uitkomen. Daarom wordt ook het kostenreductieplan, dat wordt weer versneld. Dus het is heel die sector, super lage waarderingen.
Mm-hmm.
Dus de vraag inderdaad, is dat een value trap of is dat toch zijn dat kansrijke investeringen? Ook kijken naar de toekomst, autonoom rijden. Nou, daar kwam Stellantis dan wel. Dat is een bedrijf achter bijvoorbeeld Opel, Peugeot. Fiat, die merken, die kwam wel met nieuws. Ze proberen voet aan de grond te krijgen op het gebied van robottaxis. Deze markt wordt nu gedomineerd door Waymo, Tesla en Apollo Go. Dat is Baidu in China.
Ja.
En Stellantis die gaat nu samenwerken met Uber. Willen ze gaan samenwerken. Dus ja, dan kunnen ze gebruik maken van dat netwerk. En in combinatie met het Britse Wave. Dat is dan weer een specialist in AI-gebaseerde reissoftware. Dus ja, daar zit weer wat meer fantasie in dat aandeel. Maar
ik vind het wel weer mooi om te zien dat Uber overal tussen zit. Want Uber is natuurlijk heel groot in de Verenigde Staten. Werkt nou samen met Waymo, die je net zei. Dus in Europa met Stellantis. Uber bouwt ook steeds een grotere database op van rijders, connecties, et cetera. En volgens mij heb jij en ook ik het allebei al een keertje getipt.
Ja, inderdaad.
Ik dacht, ga je dat ontkennen?
Nee, dat klopt. Dus inderdaad, ik weet nog goed, dat was wel een hele mooie tip. Dat was zeg maar volgens mij toen ik Uber tipte. Toen kwam daarna op het forum zeg maar echt een reactie van ja, hoe kan de heer Thijssen dit nu aanbevelen? Maar bleek uiteindelijk een schot in de roos. Dus ja, het beste is toch vaak als er heel veel kritiek komt op een bepaalde aanbeveling. Dat is toch signaal van, hey, misschien is dit wel een interessante opportuniteit.
En dan volgt Karel Merks.
Zeker, maar volgens mij was het redelijk bij elkaar. En volgens mij wist het ook niet van elkaar. Dus Jeff dacht, ik moet een tip van de week schrijven voor het Blad. En koos Uber. Tegelijkertijd dacht ik, ik moet wat in de podcast vertellen. Ik ga gewoon een podcast doen over Uber en ik tip Uber. Totdat we een week later achterkwamen dat we beide Uber. Dus we waren echt precies op het juiste moment allebei.
Uber buddies.
Mooi, mooi uitgepakt. Dus ja, mijn terugblik inderdaad vooral toch weer dat ze heel veel bedrijven geld gaan ophalen. Natuurlijk de beursgang van SpaceX, ook 75 miljard. Meteen weer een overname. En als je kijkt ook naar Alphabet, eerder al 80 miljard. Dus ja, dat zijn toch allemaal serieuze bedragen.
Ja, dus die AI-house die gaat gewoon door.
Ja, de vraag is natuurlijk van hoe lang dat zeg maar. Het gaat door, maar hoe lang gaat dat door op de beurs? Maar daar komen we misschien straks bij ook met, omdat ik het ook ga hebben over flow traders.
Zeker. Karel, waar heb jij naar gekeken?
De eerste afgelopen persconferentie van de nieuwe Fed-voorzitter Warsh.
Ja.
Dus zo vaak maak je dat niet mee. Het
is een ontmaagding.
Ja, zo zou je dat kunnen noemen. Ik bedoel, ik heb ook gekeken naar toen Bernanke het stokje overnam van Greenspan. En toen hadden we natuurlijk Yellen en daarna Powell. En nu Warsh, aangewezen door Trump, bevestigd in de Senaat. En wat ik dan wel weer grappig vind, is dat Trump loopt de afgelopen jaren te schreeuwen dat Powell de rente moest verlagen. Dus wat gebeurt er op de eerste dag van de persconferentie van Warsh? Is speculatie barst los op renteverhogingen in de Verenigde Staten. Eerst was de verwachting 1 renteverhoging in december. Nu is de verwachting 150%. En dat betekent dus 100% kans op een renteverhoging en 50% kans op 2 renteverhogingen in december.
Yeah.
En de eerste renteverhoging komt er niet meer in december, maar in oktober. Dus ik denk dat Trump zich aan het opvreten is in het Witte Huis, dat hij iemand daar neerzet. En de financiële markt denken, die man gaat gewoon de rente verhogen ergens in de komende maanden. Dus dat was op zich wel grappig.
Hoe was die? Hoe was die qua toon? Wat vond je van hem? Wat was je indruk?
Ja, redelijk corporate.
Ja.
Dus ik bedoel, hij stond met een jasje en een dasje, een stropdasje. Gewoon heel corporate en netjes. En hij was wel eerlijker misschien wel dan vorige Fed-president. Want hij zei van... Ja. Weet je kan de toekomst niet voorspellen. Dus we gaan stoppen met de forward guidance. En forward guidance is wat de Fed verwacht voor de komende jaren. Als je die voorspellingen ziet, die zitten er altijd grandioos naast. Dus je zegt, daar stoppen we mee. Ja, dus redelijk standaard. Maar dat was wel weer opvallend dat eruit ging.
Mm-hmm.
En hij wilde inflatie aanpakken. En daarom zie je de rente ook stijgen. Dus ik ben heel nieuwsgierig... hoe lang Trump zich rustig houdt. Ik bedoel, hij is nu natuurlijk de parade aan het bewandelen door te vertellen dat hij de meest grandioze deal uit de geschiedenis met Iran heeft weten uit te onderhandelen. Ik bedoel, volgens mij ging er uit Obama met die 2016 deal een miljard naar Iran. Nu is er een steunfonds van 300 miljard. Dus ik bedoel, kijk uit hoeveel beter deze deal is.
Mm-hmm.
Maar het is een kwestie van tijd volgens mij dat Warsh wordt aangevallen vanuit het Witte Huis, omdat hij het ook niet snapt. Dus ik kijk er eigenlijk wel naar uit.
En verder?
Ja, nieuwe all-time highs voor een hele rit aan beleggingen. Van Japanse aandelen tot en met Schneider Electric. Dus wat dat betreft gaan sommige dingen op de beurs heel erg goed. Ja.
Oké, zijn we daar nog... Japan, zit jij daar in?
Zeker, ik zit ook in Japan. Ik zit ook in Schneider Electric. Nee, de hoofdreden Japan is dat de bevolking hard aan het krimpen is. En de overheid minder verantwoordelijk wil zijn voor steeds meer oudjes in het land. Dus ze zijn daar de beleggingsregels aan het aanpassen. Zodat de Japanners minder gaan sparen en meer beleggen. Denk aan belastingteruggave, et cetera. Betere uitkeringsvoorwaarden. Dus ik bedoel, en die aandelen zijn een stuk lager gewaardeerd dan 40 jaar geleden. Dus ik bedoel, Japan is al jaren, een van de favoriete beleggingen van de redactie.
Mm-hmm, mm-hmm. Ja, zeker.
Weet je, en bij Schneider Electric, ja, kijk, maakt het eigenlijk niet uit wat we met AI doen. Schneider Electric wint, want ze sluiten alles aan.
Qua... Ja, wat doet even voor de mensen de Schneider Electric, wat doet het precies?
Nou ja, electric is elektriciteit, ja, dus alles in de elektriciteit. In datacenters.
Okay, yes.
Dus ik bedoel, of nou software wint of de large language middels wint, maakt eigenlijk allemaal niet uit. Het enige wat Schneider nodig heeft, is dat er gewoon meer koperdraadjes worden aangesloten, om het maar even heel simpel te zeggen.
Voor kennis.
WZ heeft in aanloop naar de beleggersdag donderdagmiddag de langetermijndoelen verhoogd. Al liggen die grotendeels in lijn met wat analisten al verwachten.
Mm-hmm.
Jeff, flow traders, daar gaan we het straks ook nog over hebben. Maar laten we eerst even uitgebreid stilstaan bij WZ. Wat kwam er uit?
Ze hebben vorig jaar hadden ze ook een Capital Markets Day. Toen kwamen ze met de doelen voor 2030. En die hadden ze toen ook al fors verhoogd van fors 1,3 miljard ongeveer. Hebben ze toen opgeschaald naar 1,5, 1,9 miljard.
Omzet of winst?
Omzet. En daarbij mikt het op een bruto marge van 64-68%. Dus dit valt wel in de categorie van bedrijven met een zeer hoge marge. En de onderneming die verhoogt nu weer die verwachtingen. En rekent ook op verbetering van de marges. En dat betekent dus dat echt het bedrijf enorm gaat groeien de komende jaren. Want ze mikken nu voor 2030 op 1,7 tot 2,2 miljard. Dus van 1,5, 1,9 naar de bandbreedte 1,7, 2,2. De marges worden ook beter. Maar het afgelopen boekjaar, 2025, was de omzet nog 591 miljoen. Dus we gaan van 591 miljoen naar het einde van het decennium naar ongeveer, pak je de... Het middenpunt daarvan, van die bandbreedte, naar bijna 2 miljard. En dat heeft alles te maken met, gewoon echt gestuurd ook door voornamelijk de investeringen in AI. Het ziet er allemaal heel erg rooskleurig uit. Je gaf aan van, het was wel al voornamelijk verwacht. Nou, ik zie ook weinig, maar een beperkte koersreactie, omdat mm-hmm. de beurskoers inderdaad enorm is opgelopen de laatste tijd. In lijn met heel veel andere bedrijven. Wel is de beurskoers iets minder opgelopen dan bepaalde concurrenten, want het aandeel Besi is wel meer dan 100% gestegen. Maar kijk naar een paar directe concurrenten, die hebben een koersstijging van 200%.
Wat hier
erop zitten? In een periode van 12 maanden.
Ja, precies. Ja.
Wie zijn de grootste concurrenten van Besi?
Nou, je hebt bijvoorbeeld Kulike en Sofa wordt vaak genoemd. Maar ook Hanmi, dat is semiconductors. Dat is ook weer een partij. Maar waarbij Besi mensen heel enthousiast zijn, is dat de industrie zal langzaam over moeten gaan naar een nieuwe manier van in het eindsegment. Dat is het monteren van chips. En dat deden ze voorheen met name een soort van, heel simpel gezegd, een proces met solderen. Maar omdat de chips steeds complexer en kleiner worden en moet er overgaan naar een nieuwe manier van werken. En dat heet hybrid bonding.
Mm-hmm.
En daarin heeft het een hele dominante positie. Dus eigenlijk is het op dit moment nog weinig concurrentie op dat gebied. Heeft het een technologische voorsprong. Daarom zijn een aantal analisten ook heel enthousiast. Bijvoorbeeld Bank of America heeft al kort voor deze... aankondiging van de beleggersdag hadden zij ook hun verwachtingen verhoogd naar een omzet van 1,6 tot 2,4 miljard. En zij hadden ook de bruto marge verhoogd van 66-68%. Dus als ik keek naar gisteren, toen was de consensus onder analisten, die loopt wel uiteen, maar rekende ook ongeveer bijna 2 miljard in 2030. En onderaan de streep moet er dan een winst per aandeel uitrollen tegen die tijd van €7,77 tot €11,94. Dat is de bandbreedte. Kijkend naar wat ze nu voorspeld hebben, zal dat niet veel meer verhoogd kunnen worden. Dus het zat allemaal al in de verwachtingen. Maar als je dan kijkt naar het aandeel, pak je een optimistisch scenario en kom je dan uit ongeveer misschien op... Gisteren was het meest positief scenario €11,94 per aandeel tegen 2030. Yeah. Nou ga je dan dat scenario pakken en plak je daar een waardering op, forward KW van 30 keer de winst. Ja, dan kom je ongeveer op €360 per aandeel. Maar we staan nu vandaag de dag al bijna al 320. Dus ja, wat is dan het opwaartse potentieel voor de komende...
30 is... We schudden het uit onze mouw.
Ja, ja.
Het allemaal heel standaard is. Maar ik bedoel dit ook al bijna 30 hoog, jaar. Ik bedoel, 30 is echt voor een groot bedrijf, is dat pittig.
Ja, dus daarom is het ook allemaal heel positief. Zeg maar in een positief scenario dat die omzet daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Dat is dus, we gaan van, wat ik net aangaf, van de omzet in 2025 was 591. Dus dan gaan we al naar een omzet van iets meer dan 2 miljard in een paar jaar tijd. De marges die worden iets verder verbeterd. Nou, dat lijkt wel aannemelijk, want BC heeft al echt een heel lang track record met hele hoge marges en continu de marge weten verbeteren. Maar ja, dan als je zegt van die forward KW van 30, dat is inderdaad hoog. Dus ik zag ook volgens mij de analisten van ING, die zeiden ook van dit aandeel is priced for perfection.
Mm-hmm.
Dus het lijkt behoorlijk duur. Daarom hebben we ook recent zelf, ik had zelf eerder heel lang in mijn hoofd een koers van op basis van nog de oude schattingen van het bedrijf zelf.
Yeah.
Want dit is wel een bedrijf waar je echt op aan kan wat de onderneming zelf zegt. Richard Blickman is de CEO. En die is gepokt en gemazeld. Die was volgens mij, toen ik 2 jaar oud was, was hij al betrokken bij ASM International.
Oh, dat is heel lang geleden.
Ja, dat is heel lang geleden. Ja. En BC is volgens mij in de jaren 90 zijn ze naar de beurs gekomen en hebben ze altijd dezelfde CEO gehad. Dus die heeft echt heel veel verschillende dingen meegemaakt. Nu is het met name die sterke groei komt vanuit bedrijven als een Nvidia, een AMD. In het verleden was dat bijvoorbeeld meer gericht door de telefoon, door de smartphone, door Samsung, Apple. Maar daarin hebben ze ook in het verleden wel de winnaars en verliezers meegemaakt. Van bijvoorbeeld een Motorola, een Nokia. En nu zien we dat eigenlijk de laatste jaren was het dan Intel. Dat is ook een partij waarmee ze mee samenwerken. Dus eigenlijk ziet het er allemaal heel rooskleurig uit voor BC.
Maar je zei die verwachtingen die zijn dus eigenlijk altijd wel realistisch en haalbaar en scherp. Maar je wilde wat zeggen van de verwachtingen van vorig jaar daar.
Nou, het is meer zeg maar dat de waardering is zeg maar nu zo hoog. Dus ja, je kijkt ook vanuit de beleggersperspectief. En BC hebben we denk ik eigenlijk, zolang ik werkzaam ben, altijd van een koopadvies naar mijn mening voorzien.
Mm-hmm.
Maar recent hebben we het advies verlaagd naar houden. Waarom? Omdat de waardering nu zo hoog is. Maar desalniettemin, fantastisch aandeel. Want als je kijkt naar rendement afgelopen 10 jaar, gemiddeld 43% per jaar. En ook als je kijkt naar de toekomst, ziet het er gewoon rooskleurig uit. Maar op dit moment gaan we niet meer verder dan een houtadvies. Dus we raden niet aan om achter de muziek aan te lopen. Met name omdat die waardering erg hoog is. Eenzelfde verhaal hebben wij recent geplaatst op de grote broer, ASML. ASML, daar hadden we ook een bepaalde verwachting van. Wat is nou de winstverwachting voor 2030? Nou, ASML had die schattingen met name gebaseerd eerder ook met een Capital Markets Day. Op basis met name wat TSMC zegt. Want TSMC is de belangrijkste klant. En TSMC die gaf eigenlijk altijd aan van, wij denken dat de omvang dan van de totale chipmarkt tegen 2030, dat die een omvang heeft van van 1 biljoen. En dat hebben ze wel recent verhoogd met 50%. En dat betekent ook dat eigenlijk je kan het dan doorrekenen dat ook ASML daar natuurlijk de vruchten van gaat plukken.
Mm-hmm.
Maar ook voor ASML hebben we een som gemaakt van dat, rekening houden dat zij dus een groot deel van die totale markt gaat naar die meest geavanceerde lithografiemachines. hebben ook die sommetjes gemaakt. En daarmee kwam eigenlijk uit dat ja, 30 miljard winst tegen 2030, dat tot de mogelijkheden behoort. Maar dan moet je ook weer terugrekenen naar ja, wat voor winst per aandeel zou daar dan uit kunnen komen. Rekening houden dat ASML ook een partij is die eigen aandelen inkoopt. Dan kwamen we op €73 winst per aandeel tegen 2030. Als het allemaal volgens plan verloopt de komende jaren. En daar hebben we dan gezegd van, plak daar een waardering op, ja, een forward KW van 27 keer de winst. Dus dat is minder dan bij Besi. En dan kom je op ongeveer €1970 per aandeel tegen die tijd. Maar Besi,
mag mij even uitleggen van waarom je bij de 1,30 doet en bij de ander 27?
Ja, ik denk toch dat het gewoon een wat kleiner bedrijf is.
Ja, maar waarom dan niet 20 of 22? Waarom? Want 27 is afgerond ook wel 30-ish.
Ja, het is toch een, zeg maar, een monopolist. En er lijkt een bottleneck te zijn eigenlijk in de, als je kijkt voor specifiek voor Besi, er lijkt gewoon een bottleneck te zijn dat die kleine chips, en zeker in high-end, dus meest complex, dat dat niet meer kan gaan werken met de oude manier van werken. Dat is meer ja, het solderen van draadjes aan elkaar om te verbinden. En nu is het dan, ja, zij hebben dan een bepaalde techniek. Dat is eigenlijk een soort van koper op koper. Dus een heel andere ja, werkwijze. En het lijkt erop alsof niemand daar omheen kan. Met name voor de datacenters. Omdat chips met hybrid bonding, die zijn 20% sneller. Werken 20% sneller. Maar ook ja, de warmte die ervan afkomt, is ook aanzienlijk lager dan de manier waar nu mee gewerkt wordt. Dus er lijkt een bottleneck te zijn voor ja, in die eindmarkt van het monteren van chips. En de enige die daar nu de oplossing echt voor lijkt te hebben, is dan Besi. En ASML, ja, dat is gewoon een veel grotere onderneming. Dat is toch lastiger om te groeien, maar ze hebben natuurlijk wel die dominante positie. Dus ja, het is inderdaad, wat wil je daarvoor gaan betalen? Is het 25 keer de winst? Is het 30 keer de winst? Ik ben daar een beetje, denk ik, wat conservatiever in gaan zitten. 27, maar is nog steeds vrij hoog. Maar daarom ook voor ASML hebben we ook geen koopadvies meer. Ook die zit momenteel op houden. Dus dat is eigenlijk. En bij Besi heb je ook nog het gevoel van dat het bedrijf mogelijk wordt overgenomen. Dat heb ik eerder dan ASML. Je hebt wel misschien een paar mensen die op X zeggen, of een hele grote groep die zegt van ja, dat ASML wordt overgenomen, maar dat zie ik niet echt snel gebeuren. Maar Besi daarentegen wel, er waren overnamegeruchten de laatste periode. En het is ook, ja, als je kijkt, Applied Materials bezit al 9% van de aandelen. Dat hebben ze bewust onder de 10% gehouden, omdat ze anders ook een plek in de board dient te krijgen, is in ieder geval gecommuniceerd. Maar het is niet uitsluiten dat die speler bijvoorbeeld de onderneming niet zou overnemen. En Applied Materials, ja, die is volgens mij 16 keer zo groot als Besi. Dus die zou bij wijze van met 10% van de eigen aandelen uitgeven, zouden ze ja, een aanzienlijk bod kunnen doen. Ondanks dat je nu zou zeggen van ja, het aandeel is, wat analisten al zei, price for perfection. Maar ja, dat zijn sommige aandelen in de sector ook. En die kijken gewoon op een veel langere termijn. Misschien de komende 10, 15 à 20 jaar. Dus ja, dat betekent dat ja, zowel Besi als ASML hebben nu op een houdenadvies. Mm-hmm. En is de vraag van ja, als je dan wellicht een stukje gaat afbouwen, wat zijn dan alternatieven? Nou, de alternatieven zijn groot, maar ik zat ook in de lijn met de beleggersdagen. En ik denk dat misschien dat Flow Traders hebben nu nog een verkoopadvies op. Maar die komt binnenkort met ook met haar Capital Markets Day. Ze hebben voortaan een nieuwe CEO. Dus ze zijn heel benieuwd wat de visie daar gaat worden. En het is toch een aandeel wat ja, erg goedkoop lijkt.
Terwijl jij, corrigeer me als ik ernaast zit, er ooit wel eens gezegd heb van, ik ben het minder interessant gaan vinden omdat het geen Nederlands bedrijf is, maar dat ze naar een of ander zonnig eiland gegaan zijn, waardoor alles minder transparanter is.
Ja.
Toch? En dat ja, je daar zeker minder bent gaan volgen.
Ja.
Maar dat zonnige eiland is nu oké als de cijfers goed zijn en de D is goed.
Nou ja, het zonnige idee is nog steeds niet.
Was het Cayman-eilanden?
Ja, volgens mij wel. Ja, ja, Bermuda. Dus het is, ja, dat is het mindere kant van inderdaad een belegging in Flow Traders. Maar als ik kijk naar bijvoorbeeld ja, de grootste concurrent die ook een beursnotering heeft, Virtu Financial. Dat aandeel is volgens mij is wel echt hard gestegen de laatste tijd. Kijk je naar de afgelopen periode is het aandeel Virtu Financial, die is met 47% gestegen. En het verlies bij Flow Traders is 13%. Kijken we naar de onderneming, dan heb je Virtu, die noteert ongeveer aan ruim 3 keer de boekwaarde. En Flow Traders net boven de boekwaarde. Dus het zijn vergelijkbare bedrijven, alleen Virtu is wel wat sterker. Want we hebben de laatste tijd gezien dat Flow Traders wat moeilijk heeft gehad. Die heeft ook marktaandeel verloren ten opzichte van Amerikaanse concurrenten. Maar het aandeel heeft dus eigenlijk slecht gedaan de laatste tijd. Maar in het begin van onze uitzending hadden we het natuurlijk in de podcast over al die bedrijven die maar geld gaan ophalen. We hebben het over Alphabet, 80 miljard. We zien de enorme beursgangen. SpaceX weet 75 miljard op te halen. Ik had het over ST Microelectronics, die haalt geld op. Dus kijkend ook naar de waarderingen. Waarderingen zijn, wat sommigen ook aangeven, price for perfection. En ja, als daar iets tegen gaat zitten, denk ik, bij die halfgeleiderbedrijven, dan gaat de hele markt daar hinder van ondervinden, de beurs. En dan kan er wat onzekerheid ontstaan, wat roering ontstaan. En ja, wie gaan daarvan profiteren? Dat zijn vaak bedrijven als Flow Traders. En het staat maar aan 8 keer de winst. En ja, we waren inderdaad de hele tijd niet enthousiast. Gewoon ook over de bedrijfsvoering. Maar ook kijkend naar het sentiment van een jaar geleden. Toen was ik eigenlijk, denk ik, uber bullish op die halfgeleiderbedrijven. We hadden toen nog de offensieve portefeuille beheerde ik toen nog. Volgens mij was 30-35% daarvan was alleen maar ASML, BESI en ASMI. Maar die aandelen zijn allemaal echt als een raket omhoog geschoten. En hetzelfde geldt voor heel veel. Kijkend ook naar onze andere portefeuilles die beheren. Dat komt van een Broadcom, zulk soort bedrijven. Maar ook als je kijkt specifiek naar de ETF's. Dat wordt allemaal gedragen door Nvidia en met name de Magnificent Seven aandelen. Die enorm zijn gestegen. Dus als je zeg maar daarentegen iets van winst gaat nemen, ben ik toch heel erg benieuwd naar die Capital Markets Day van Flow Traders. Van wat gaan zij nou de komende jaren verwachten? Weten zij bijvoorbeeld steeds meer rendementen gaan behalen op het kapitaal dat ze hebben? Want daar zijn ze wel in geslaagd de afgelopen jaren. Om het handelskapitaal, dus waarmee zij werken, om dat te verdubbelen. Dus ze hebben veel meer die pot met geld waarmee ze eigenlijk market making aan doen zijn. Een tussenpartij zijn tussen kopers en verkopers. En zij verdienen aan de spread. Het verschil tussen de bid en lat. Dat
black box is van hoe goed ze het doen. Want ik herinner me ook 22. Mm-hmm. De S&P 500, de AEX, alle indices 20% in elkaar duikelde door al die renteverhogingen. En Flow Traders had geloof ik een negatief jaar in dat jaar.
Als ik zelf kijk naar als ik kijk hier naar de winst per aandeel.
Ja, nee, maar ik bedoel, ik heb het niet echt over de winst, maar gewoon meer over de koersrendement.
Ja.
Dat was het. Dan heb je het als hedge en dan duikt alles 20% in elkaar en dan werkt in 22 de hedge niet.
Inderdaad.
Ook beleggers aandelen Flow Trader verkopen, terwijl die hedge in 2020 juist fantastisch werkte en dat ze meer dividend uitkeren dan de aandelenkoers zelf, volgens mij. Als ik het goed herinner.
Ja, dat klopt inderdaad. Dus het is niet altijd de
jackpot. Je
speelt eigenlijk voor de hedge, maar die heeft niet altijd gewerkt. Zeker niet op de korte termijn. Maar als je kijkt, 2020 was natuurlijk een heel uitzonderlijk jaar. Toen maakten ze winst per aandeel van €10. En als je kijkt van 2020 tot 2025, is geen jaar waar ze onderaan de streep geen winst maken. Dus het is een bedrijf wat eigenlijk altijd winst maakt. Maar het aandeel staat nu aan €25 per aandeel. En in het allerbeste jaar maken ze dus €10 winst. Maar dat was met veel kleinere pot met geld. Dus nu hebben ze dus veel meer kapitaal waarmee ze dus rendement kunnen behalen. Dus het zou zomaar kunnen zijn, ik ga er niet vanuit dat er weer zo'n coronacrisis komt. Maar het lijkt aannemelijk dat ze zeg maar de winst, dat er wel een sprake moet zijn van winstgroei. En als ik kijk naar de laatste jaren, 2021 €2,52 per aandeel, 2022 €3,27 per aandeel. Dit jaar, of vorig jaar ook €3, 2024 €3,56 per aandeel, vorig jaar €2,98 per aandeel. Dus onder normale omstandigheden weten ze toch echt wel rond die 3 euro per aandeel aan winst te boeken. En dat hoeft maar 1 keer echt een vlam in de pan te schieten. Mm-hmm. En dan gaan ze aannemelijk een hogere winst per aandeel krijgen. Dus daarin zit er wel, lijkt er steeds meer fantasie, maar dat hangt ook veel af van wat gaat de nieuwe CEO zeggen qua visie. Dus dat ga ik nog even afwachten.
Oké, maar Jeff, wat moet er uit die beleggersdag komen? Wil jij zeggen, oké, we stappen van dat verkoopadvies af? Of we houden het in ieder geval in de gaten? Wat gaat er?
Dat zou zomaar kunnen. Kijk, de onderneming en het management, die kijken natuurlijk ook wel naar het koersverloop van het aandeel. Een van de redenen waarom het aandeel denk ik slecht heeft gedaan, is dat dat het management op een bepaald moment had besloten om te stoppen met de uitkeren van dividend. Terwijl ze er wel elk jaar een mooie winst per aandeel halen. Nou, op zich is daar wel een reden voor te vinden. Omdat ze met dat geld wat ze in de eigen kas houden, kunnen ze een veel hoger rendement behalen voor de aandeelhouders. Maar er is toch een groep aandeelhouders die daardoor het aandeel de rug heeft toegekeerd. En dat heeft dus slecht gewerkt op de waardering van de onderneming. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat de onderneming toch weer gaat terug naar bijvoorbeeld een uitkering van een dividend. Dat zou een trigger kunnen zijn van het aandeel.
Yeah.
Maar ook met name benieuwd van, zijn er nieuwe niche-markten waar zij gaan opereren? Bijvoorbeeld meer misschien in de cryptovaluta-hoek.
Het was toch al zo, want ik herinner me dat ze een van de eerste waren als market maker voor de Bitcoin, toch?
Ja, dat klopt. Dus dat zijn verschillende dingen waar je denkt van, waar gaan ze de groei vandaan halen? En met name gewoon ook een beetje het perspectief plaatsen van de vorige doelstellingen, die zijn niet gehaald. Dus eigenlijk de vraag van, je wilt eigenlijk weer wat visie.
Yeah.
En als dan het beurssentiment nog steeds positief is, want als we deze lijn zeg maar gaan doortrekken, we hebben al gezien met name die geheugenchipproducenten, ja, die zijn enorm gestegen in waarde in korte tijd, 100%. Mm-hmm. De winstverwachtingen zijn 100% gestegen. Een groot deel van de markt wordt gewoon gedragen door een klein hoekje. En dat is gewoon de halfgeleiderindustrie, naar mijn mening. En als daar een soort van minder positiviteit overkomt van beleggers, mm-hmm, dan zou het zomaar kunnen zijn dat een keer wel het sentiment kan draaien. En dan is de vraag van, wil je dan in een flow trader zitten of niet? Virtue is dus in ieder geval kent een veel hogere waardering. Flow Traders heeft in het verleden ook aan 3 keer de boekwaarde genoteerd. Nou, als het teruggaat naar die een beetje gemiddeld naar die tijd, dan kan het aandeel aanzienlijk hoger. Maar een van de dingen is ook van, hoe zit het met de structuur van de onderneming? Keert het dividend uit? Met name die structuur, zijn we ook niet enthousiast over geweest. En ook dat het als hedge niet werkte. Maar daardoor is het aandeel ook behoorlijk laag gewaardeerd momenteel.
Waarom kies je juist voor boekwaarde per aandeel?
Nou ja, dat hoeft niet per se. Dat is zeg maar een van de metrics. Je kan ook kijken naar de winst per aandeel. Als ik kijk naar Virtue, die heeft dus ook een hogere winst per aandeel. Die heeft een forward KW van 11. En Flow Traders zit dan op 8. Dus daar zou ook een sprongetje in gemaakt kunnen worden. Maar desalniettemin, het lijkt gewoon behoorlijk laag op dit moment. Niemand wil het hebben. Ook denk vanwege dat er dus geen dividend meer is. Ook vanwege die weinig transparantie. Maar dat is dus de taak van bij een Capital Markets Day, om daar verandering in te brengen. Wat gaan ze daaraan doen? Willen ze daar iets aan doen? Gaan ze er niks aan doen? Ja, dan kan het ook zijn van, dat blijft gewoon een verkoopadvies.
Nou, we hebben
het lijkt erop misschien bij beleggers, bij die Capital Markets Day, dat toch wel iets gaat veranderen.
Ja, dus we hebben in ieder geval de interesse om naar die Capital Markets Day te kijken. Die is dinsdag 23 juni uit mijn hoofd. Zeg ik dat goed?
23 juni inderdaad. En dat zou kunnen leiden tot een adviesverandering.
Alright.
Spannend.
Dus dat is spannend. Dus dan houden we beleggersbelangen.nl in de gaten. In de volgende aflevering bespreken we samen met Karel Merks het voorlopige vredesakkoord wat er ligt tussen de VS en Iran. En wat er voor ons beleggers staat te gebeuren. Maar belangrijker denk ik, waar liggen de koopjes, de screaming buys? Toch, Karel?
Helemaal correct.
Oké, die aflevering is meteen te bekijken op beleggersbelangen.nl en vanaf maandag op YouTube en Spotify. Bedankt voor het luisteren, jongens. Succes op de beurs. En tot de volgende keer. Yeah.